Gemeente, waarom voorzegt de Heere sommige dingen? In onze tijd houdt velen in elk geval best wel de vraag bezig. Alles wat er aan de hand is in de wereld, wijst dat erop dat het einde van deze wereld spoedig komt? Wat zijn de tekenen van de tijd? Wat gebeurt er allemaal nog voor de wederkomst? En wat heeft alles wat er dan gebeurt in Nederland en wereldwijd daar nu mee te maken? Daar kun je best wel bezet mee zijn. Op zich zijn dat terechte vragen. Maar waarom zegt de Heere in de Bijbel daar iets over? Het boek Openbaring, maar ook allerlei hoofdstukken in de Evangelie. Waarom? Nou, niet zodat wij lekker veel te puzzelen hebben. Niet zodat we eindeloos kunnen discussiëren. Niet om onze nieuwsgierigheid te bevredigen. Ook niet om allemaal goed bang te worden. Er zijn twee belangrijke redenen waarom de Heer Jezus in de Bijbel laat voorzeggen, niet alleen dat hij komt, maar ook wat er dan gebeurt. Twee belangrijke redenen. De eerste is deze. Als het dan zover komt, dan hoef je niet te zeggen het gaat verkeerd, maar het gaat goed. Dat is het eerste. Kijk, u merkt dat natuurlijk ook wel. Er zijn allerlei politici die leggen soms best wel de vinger bij de zere plek. En die zeggen dan, er gaat een heleboel niet goed, maar wat doen ze? Ze zeggen dus, het gaat ook echt niet goed. Ze maken eigenlijk de zaak daarmee alleen maar erger. Er ontstaat boosheid, er ontstaat angst en er ontstaat botsingen. Nou, de Heer Jezus zegt, als je nou wat er gebeurt in de wereld naast de Bijbel legt, dan zie je, het gaat niet verkeerd. Dus je hoeft niet benauwd te worden en niet boos te worden. Maar het gaat goed, want de wederkomst van Christus komt dichterbij. Het gaat precies volgens Gods besluit. Daar mag je rust in vinden en dat mag hoop geven. En geloof, dat vooral. De Heere zegt, waar het mij nou om gaat, is dat je inziet, het is van God. Dat is de belangrijkste, ene belangrijke reden waarom de voorzeggingen plaatsvinden. Zodat je ziet, het ligt precies alles in Gods hand. Wat er staat geschreven, dat klopt met wat er gebeurt. De tweede reden is, de Heer die leert ons wat voor houding daarbij past. Daar moet je ook maar goed op letten. Ik noem nu even één voorbeeld. Ik weet niet hoe druk u zich daarmee maakt, maar er zijn best wel mensen die nadenken over Openbaring 13. De beest uit de afgrond, de antichrist. Nou, dat is niet verkeerd. Uiteraard, dat staat in de Bijbel. Maar je moet dan nooit stoppen bij Openbaring 13. Kijk, de Heere die waarschuwt in Openbaring 13, maar die wijst de weg in Openbaring 14. Dan zegt hij, wat is nou een christen in deze tijd? Dat is iemand die het lam volgt, waar het ook heen gaat. Dus dan moet je er maar bij lezen. Hoe moet je nou gedragen? Hoe moet je nou christelijk gedragen? Dat is met het oog gericht op Christus. Dat zijn dus de twee belangrijkste redenen waarom de Heer Jezus profetieën geeft. Zodat je ziet, het is van God. Het woord van God is waar. En de macht van God is groot. En het tweede, zodat je weet hoe je moet gedragen. Maar dat is precies de reden ook waarom de Heer Jezus voorzeggingen deed. Voor hemzelf. De Heer Jezus zou gaan lijden en sterven. En net zoals dat heel veel mensen nu denken, het gaat verkeerd. Zo dachten de discipelen ook, het gaat verkeerd. Nee, zegt de Heer Jezus, let eens goed op. Wat er gebeurt is wat ik gezegd heb. Dus terwijl Jezus ging lijden en sterven, ging het goed. Dat was de eerste reden. Dat de discipelen zouden weten, als het naar ons idee verkeerd gaat, dan ligt het in Gods hand en dan gaat het wel goed. En de tweede is, hoe moeten wij ons daarin nu gedragen? Wat is nu een christelijke houding met het oog op Christus in zijn lijden en sterven? Nou, over een van die lijdensvoorzeggingen horen we nu vanuit Markus 9. In de evangelie lezen we 3 lijdensaankondigingen. Dit is dan de tweede. Markus 9, vers 30 tot en met 32. Ik zal het nog een keer lezen. En vandaar weggaande reisden zij door Galilea en hij wilde niet dat iemand het wist. Want hij leerde zijn discipelen en zei tot hen, de Zoon des mensen zal overgeleverd worden in de handen der mensen en ze zullen hem doden. En gedood zijnde zal hij ten derde dagen weer opstaan. Maar zij verstonden dat woord niet en zij vreesden het hem te vragen. Tot zover de tekstwoorden. Onder dit tekstwoord en boven de preek staat onderwijs over het lijden van Jezus. 3 gedachten. Niet aan anderen. Dat wil zeggen niet aan anderen dan de discipelen. Juist aan de discipelen. Niet aan anderen. Niet voor niets. En niet begrepen. Onderwijs over het lijden van Jezus aan de discipelen. Onderwijs over het lijden van Jezus aan de discipelen. Niet aan anderen. Vers 30. Vandaar weggaande reisden zij door Galilea. En hij wilde niet dat iemand het wist, want hij leerde zijn discipelen. Als tweede, niet voor niets. De Zoon des mensen zal overgeleverd worden in de handen der mensen, zullen hem doden en gedood zijn, dan zal hij ten derde dagen weer opstaan. En ten derde, niet begrepen. Vers 32. Zij verstonden dat woord niet en zij vrezen het hem te vragen. Dat is eerste, niet aan anderen. De Heer Jezus was samen met 3 discipelen geweest op de berg der verheerlijking. Johannes, Jacobus en Petrus, die waren met hem meegegaan, de berg op, en daar waren Mozes en Elia bij hem geweest. En daar hadden ze enkele van de bijzonderste uren van hun hele leven gehad. Maar toen moesten ze weer de berg af en ze kwamen direct weer de nood van deze wereld in. De Heer Jezus met 3 discipelen, die kwamen bij de andere 9 discipelen. En daar was een groot probleem. Die 9 discipelen stonden met de handen in het haar. Daar tegenover hen stond een vader met zijn zoon. En die zoon die was van de duivel bezeten. Had epileptische aanvallen. Het was angstaanjagend om te zien en het was gevaarlijk. Die vader was in nood. Hij was naar discipelen gegaan. Discipelen konden hem niet helpen. En nu stonden ze met de handen in het haar. Het was een en al verwarring daaronder aan de berg. En toen Jezus daarbij kwam, toen vermaande hij hen. Hij vermaande hen als een ongelovig geslacht. Een vermaning waarvan ik vrees dat hij zo op zijn plaats is. Wij hebben zo vaak ook geen antwoord op de duivel. We staan met de handen in het haar en we zien allerlei verwarring en chaos en boosheid. En we zien op een andere manier hoe de duivel de jeugd in de greep heeft. En misschien de ouder ook wel, of misschien wel net zoveel. Hoe de media onze geest verziekten en zo. En dat zien we gebeuren, we hebben geen antwoord. We kunnen de duivel niet wegkrijgen. En dan zegt de Heer Jezus, ja, daar krijg je dan ook van. Je gaat er ook totaal niet geestelijk mee om. Hoe lang zal ik nog bij u zijn, staat er dan in vers 19. En in vers 29, dit geslacht kan nergens door uitgaan dan door bidden en vasten. Maar als we al bezighouden, hè, goed op Urk, daar was de kerkgang al wat eerder wat aangetrokken, denk ik. Maar er zijn nu heel veel kerken in Nederland die zeggen, ja, het is vandaag eigenlijk een soort dankdag, want we mogen weer naar de kerk. Nou goed, we mochten dat natuurlijk ook al, hè, er was wettelijk geen verhindering. Maar goed, u weet hoe dat gaat. Ze zijn de mensen die zeggen, we kunnen helemaal blij zijn in de kerk, we zitten met volle kerk. En in de wereld zeggen, we kunnen weer carnaval vieren. Zou het vandaag een soort dankdag zijn? Goed, dan voelen we ook wel aan, hè, dan ineens van in de nacht van woensdag op donderdag komt er een inval in Oekraïne. En dan is het toch allemaal wel een beetje moeilijker, maar toch. Maar toch dat gevoel, het is allemaal een beetje voorbij. Corona gebeuren en zo. Maar is dat zo? Bij ons in de gemeente zeiden de mensen, die zeiden, nou, we moeten misschien zondag maar het ere zijn God zingen. Nou, dat mogen we wel doen. Dat mag het hele jaar wel. God is altijd de eer waard. Maar is het zo dat er reden is om dankdag te houden? Als je eigenlijk niet het gevoel hebt dat er wat verbeterd is. Met eerbied bedoeld dat de duivel de kerk is uitgejaagd. Heeft de duivel juist niet afgelopen 2 jaar ook heel veel voet aan de grond gekregen? Misschien moet je wel zeggen, er is helemaal geen ruimte voor een dankdag. Als we niet eerst weten van een bidden en vaste dag. Zie ik dat verkeerd? En de Heer Jezus die zegt tegen de discipelen iets waarvan ik soms bang ben dat hij dat tegen ons moet zeggen. Ongelovige geslacht. Hoe lang moet ik nog bij u zijn? Hoe lang kan ik het nog volhouden om bij u te zijn? Weet je wat dan wonder is? Dat dan de Heer zegt, dan moet ik juist bij je zijn. Eigenlijk kan het bijna niet meer. En daarom juist moet het. Als wij zien dat wij de afgelopen 2 jaren, en nou ja, niet alleen 2 jaar, dat al zoveel jaren, en misschien moet u wel zeggen, uw hele bestaan, zo weinig met God geleefd hebben. Dan is er 1 ding nodig, dan hebben we God nodig. Als we nog nooit echt de nabijheid van de Heer gemerkt hebben. Als het onderwijs van Christus nog nooit ons hart vervuld heeft. En ons leven omgedraaid heeft. Dan is er 1 ding nodig. Dat Hij ons apart neemt. Dat Hij ons onderwijst. Dat gaat nou de Heer Jezus doen. Vandaar weggaande. Hij haalde zijn discipelen zo wat uit die drukte en uit die discussie daar. En ging door Galilea. En dan staat er, hij wilde niet dat iemand het wist. Dus hij ging niet naar de steden van Galilea, naar Capernaum en Cana en Bethsaida en zo. Daar, die steden liet hij links liggen. Hij trok door het platteland van Galilea. Met zijn discipelen alleen. Jezus en 12 discipelen, misschien nog wat andere van zijn nabije gevolg. Maar in elk geval een klein gezelschap. En dan zijn ze samen. En ze moeten niet gestoord worden. En hij leerde zijn discipelen. Die discipelen die moesten onderwijs krijgen over wat er nu nodig is. Ze moesten leren wat nu een goede houding is. Een houding die ze niet kenden. Een geestelijke houding. Een houding waar ze uit zichzelf vreemd van waren. Dat moesten ze leren. En Jezus zegt, Daar hebben wij tijd voor nodig. Dat is niet een lesje dat je zomaar even voorbij gaan leert. Dat is niet een lesje wat je leert tussen twee gesprekken over de visvangst of over de Oekraïne door. Daar heb je tijd voor nodig. En is dat niet een van onze grote bezwaren? Ik belde gisteren iemand, ik vroeg hoe is het nou? Hij was gevallen, zijn knieën gekneusd en hij moest echt rust houden. 2 weken lang had hij al niks gedaan, het wist niks, niet kunnen lopen en zo. Hij wist nou, kun je de tijd een beetje doorbrengen? Nou ja, hij zegt, ja, ik volg het nieuws van Oekraïne op de voet. Je kunt natuurlijk je hele dag wel vullen. Je kunt wel 10 dagen in een dag vullen met alles wat er gezegd en getoond wordt over Oekraïne. Nou, nee. Ik kan niet zeggen dat het niet mocht of zo. Maar er voelt wel aan dat ervaren allemaal, je kunt wel heel onrustig van worden. En het is eigenlijk al 2 jaar het geval geweest. Een heleboel activiteiten vervielen. Je zou zeggen, we hebben allemaal extra tijd gekregen. En intussen zijn we allemaal tegen overspannenheid aan. Hoe kan dat? Laat altijd dat hoofd maar draaien. Altijd wat nieuws horen en bedenken en discussiëren. En de Heer Jezus zegt, zo leer je geen geestelijke lessen. Dan moet je apart genomen worden. Dan moet je leren luisteren. En op je in laten werken. En ik zou zeggen, tegen je in laten werken. Een stille tijd, dat is niet 10 minuten, 's morgens vroeg of 's avonds laat. Maar stille tijd betekent tijd waarin God tot ons spreken kan. En laat hem het nou eens bepalen, hoe lang dat duurt. Hij wil spreken totdat je het hoort tot in je hart. We hebben dat nodig, hè? Dat echte onderwijs. Dat onderwijs van Psalm 25. Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. Het heel geheim wordt aan zijn vrienden naar zijn vreeverbond getoond. Aan zijn vrienden. Waarom staat dat er? Nou is er iemand anders niet zo lang met de Heer Jezus volhoudt. De Heer Jezus nam in zijn discipelen alleen. Zou hij dat onderwijs niet aan de rest hebben willen geven? Ik denk dat hij om moet draaien. De rest hoeft het niet te hebben. Er waren zoveel volgelingen, 1000 volgelingen in Galilea. Maar ze volgden Jezus niet. Ze hadden hem niet nodig. Ze wilden tekenen zien, ze wilden mooi verhaal horen. Maar ze hoefden niet zozeer het hart van Jezus te zien. Maar het heel geheim, zingt Psalm 25, wordt aan zijn vrienden. Degene die zeggen, Heere, ik kan het niet missen. Ik moet van u leren wie u bent. En wat waarheen u gaat. En wat u van mij vraagt. En wat er komen moet. De ogen houdt mijn stil gemoed opwaarts. Om op God te letten. Hij die trouw is, zal mijn voet voeren uit de boze netten. Wat zitten we daar verlegen om? We hoeven niet nog meer meningen en nog meer discussie en nog meer nieuws. Maar meer Christen. Meer onderwijs. En daarom meer rust. En in die rust, wat moet je dan overdenken? Nou, het mag wel opvallen, als de Heer Jezus hier zijn discipelen alleen neemt, dan gaat hij het hebben over zijn lijden en sterven. Die kostbare tijd die Jezus heeft met zijn discipelen alleen, die besteedt hij daaraan. Om hen te zeggen dat hij gaat lijden en sterven. Wat is dat dan passend? Als de Heer ons apart neemt, als wij naar de Heer vluchten, als wij hem vragen om onderwijs. En als wij ons oog op hem richten, Heer, spreek nou eens. Om de juist te horen, wat hebt u te zeggen over uw lijden, over uw sterven. Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten. Dat betrachten betekent dat je de tijd neemt, dat je overdenkt, dat je luistert, dat je op je in laat werken. En dan kan het niet anders. Of in deze zee verzinken je gedachten. O liefde. Die om zondaars te bevrijden zo zwaar wou lijden. En dat is inderdaad wat hij wilde doen. En daarover horen we in onze tweede gedachte. Niet voor niets. De zoon des mensen, zo noemt hij zichzelf. De zoon des mensen, je zou zeggen de allerbelangrijkste mens. Het is niet een mensenzoon, maar de mensenzoon. Het wijst op zijn grootheid, de enige die kan doen wat hij ging doen. Zoals Paulus het later zegt. Er is één middelaar Godszender mensen. De mens Christus Jezus. De mens. De mens die gekomen is omdat al die mensen er niets van terecht brengen. Wat wij van onszelf niets kunnen verwachten, van elkaar niet. Maar wel van hem, de zoon des mensen. Die zo, wat dat betreft, zo groot is, zo zuiver is, zo volmaakt. En tegelijk, als hij zich de zoon des mensen noemt, dan klinkt daarin door, hij is ook zo laag geworden. Hij zegt, ik ben er tevreden mee om een mens te zijn. Een mensenkind. Mens uit de mensen. Zijn broederen in alles gelijk geworden. Ja, uitgenomen de zonde. Uitgenomen de zonde, zegt de apostel. En daarom is hij de zoon des mensen. Maar hij is wel een zoon van de mensen geworden. Zijn broederen in alles gelijk geworden. Of zoals Filippenzen het zegt. Hij heeft zichzelf vernietigd. De gestaltenis van een dienstknecht aangenomen hebben. En in gedaante gevonden als een mens, heeft hij zichzelf vernederd. Het ging allemaal lager met Jezus. Hij die in de heerlijkheid van de Vader was en die heerlijkheid ook verdient. Hij zegt, ik wil mens worden, ik wil een nietig mens worden en een nederig mens worden. En een, om zo te zeggen, een verdorven mens worden. En daar alles meemaken wat om zo te zeggen maar tegenvalt. De zoon des mensen zal overgeleverd worden, zal verraden worden. Ik sprak van de week iemand en die was zo teleurgesteld in mensen. Dat hebt u misschien ook wel. Dan heb je van die wat verwacht en van die en... De een na de andere belofte kwam niks van terecht. Maar van de buitenkant leek het heel aardig en je leerde iemand beter kennen, viel zo tegen. Je kunnen mensen teleurgesteld worden. Maar diegene die ik sprak, die was nog niet verraden. Dat gaat nog wel een stapje dieper. Hij zal overgeleverd worden door een uit zijn eigen groep. Door een van degenen die hij hier onderwijs geeft. Moet ook maar naar ons toe krijgen. Dat betekent dus ook. Het kan zijn. Dat je veel stille tijd hebt. Dat je heel wat over Heer Jezus meekrijgt. En toch een verrader bent. Er was bij de discipelen ook een Judas. Zoon des mensen zal overgeleverd worden. Hij zal door de kring om hem heen zo behandeld worden dat een van hen hem naar de dood toe zal brengen. Op een bepaald manier is het nog aangrijpender. Hij zal overgeleverd worden door zijn vader. Niet verraderlijk, maar toch wel aangrijpend. Het is een eigen vader die hem overlevert, die zijn zoon als het ware uit handen geeft en die zegt, mijn zoon, nu heb je mijn liefde gevoeld, je hebt in mijn veiligheid geleefd, maar nu geef ik je uit handen, in de handen van moordenaars. We weten wat een liefde erachter zit. Zoals er staat in Romeinen 8, dat God zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Kijk, Judas verraadde Jezus uit haat. Dus als Judas hem overleverde, was het omdat hij geen liefde had. Maar toen de vader hem overleverde, was dat juist vanwege liefde. Als die overgeleverd wordt, dan wijst dat op onze liefdeloosheid. Maar op Gods volkomen liefde. Hij zal overgeleverd worden in de handen der mensen. Wat daarin opvalt is dit, dat er niet staat, dat staat op andere plekken wel, maar dat hier niet staat in de handen van de overpriesters, of in de handen van de Romeinen, maar van mensen. Daar passen wij dan bij. Hij zal overgeleverd worden in de handen van mensen, dat is net zoiets als wat later Petrus zegt. Deze Jezus, die gij gekruist hebt. Christus is gestorven voor ons. Maar is ook gestorven door ons. Als wij het lijden van de Heer Jezus betrachten, dan zien wij niet alleen zijn liefde, maar ook die boosheid voor ons bestaan. Mensen, verdorven mensen, die de enige volmaakte mens doden. Je zou zeggen, hij moest op het schild geheven worden. Alle mensen zouden moeten zeggen, deze Jezus, hij is volmaakt. We zouden moeten zijn als hem. Maar in plaats daarvan roept juist zijn goedheid boosheid op. In plaats van dat mensen zeiden, o wee mij. Als ik mezelf met Jezus vergelijk, wat ben ik dan een slechterik? In plaats daarvan zeiden ze, weg met hem. En dat gaat zover dat hij gedood wordt, staat er dan. Zij zullen hem doden. Dat is het mensenhart. Mensenhart dat wilde Jezus doden. Mensenhart dat wil God doden. Er leeft niet veel goeds in ons hart. Kijk, misschien hebt u zich wel verbaasd over een president die dan zegt, ga het land aanvallen en hoeveel mensen er ook sterven, laat het maar gebeuren. Hebben wij nu zoveel beter hart? Het feit dat de Heer Jezus gedood is, dat wijst ons erop dat wij allemaal moordenaars zijn. Het wijst er tegelijk op hoe gewillig hij is. Want dit heeft hij geweten. Hij zegt het hier al. Hij zal gedood worden. Het heeft niet alleen de Heer Jezus gezegd, het heeft ook de profeet al voorzegd. Om onze ongerechtigheden is hij verwond. Om onze zonde is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Hij moest de dood in en hij wilde de dood in. Hij heeft gezegd, Vader, laat mij dan sterven. Dan kunnen deze leven. Neem mij maar, mijn Vader. Neem mij maar om mij van u weg te doen. En neem hen dan om hen zalig te maken. Want dat is waarom hij stierf. Hij ging de grootste nood in, omdat hij ons uit de grootste nood moet verlossen. Met minder kon het niet toe. We moeten niet een beetje geholpen worden. Oh, dat mag ook. Dat doet God ook. God wil vertroosten. Versterken als het moeilijk is. Lijden als je het zelf niet weet. Kracht geven als je vastloopt. Maar dat is het belangrijkste niet. God is het erom te doen dat wij verlost worden. Dat uit de diepste nood van onze dood verlost worden. Dus als je het gevoel hebt dat je probleem kleiner is dan dat, dan voel je je probleem niet. Iedereen voelt problemen. Dat geloof ik. De een groter, de ander wat minder. Iedereen voelt problemen. Maar als je niet dit probleem voelt, dan voel je problemen nog niet echt. En doe je de Heer Jezus ook tekort. Hij is niet met minder tevreden dan hiermee dat u verlost wordt uit de dood. Verlost uit die geestelijke dood en verlost straks van de eeuwige dood. Die dood die u verdiend hebt en die ik verdiend heb, die jij verdiend hebt met onze zonde. En laten we onszelf niet te goed voelen. We hebben werkelijk de dood verdiend. De eeuwige dood. Al is het alleen maar hierom. Als er mensen zijn die zeggen, zou het wel eerlijk zijn, een eeuwige dood, de hel. Zou dat eerlijk zijn? Moet je hierover nadenken. Stel dat God je gang liet gaan. Dat je gewoon je eigen leven kon leiden. Een eigen leven. Vol met allerlei zonden. Hoe lang zou je het volhouden? Hoe lang zou je het volhouden om door te gaan in een zondig leven? Als God nou nooit je tegenhield. Maar je kon maar doorgaan en je kon maar blijven leven. Hoe lang zou je doorgaan met zondigen? Ik kan het wel zeggen. Eeuwig. Als God ons onze gang liet gaan, zouden we eeuwig doorzondigen. Ja toch? Of zou je zeggen, nou na 1000 jaar, dan zou ik stoppen. We zouden eeuwig doorzondigen. Is daarom vreemd dat God eeuwig straft? Dat halen wij ons op de hals. En Christus zegt, dat weet ik en dat weet ik veel beter dan jij en veel beter dan u. En juist daarom ga ik de dood in. En in dat korte leven van hem heeft hij de eeuwige dood gedragen. Want hij wil niet met minder tevreden zijn dan met mensen. Echt verlossen. Wat hij laat zien als hij de laatste woorden van deze profetie zegt. Op de derde dag zal ik weer opstaan. Ik zal de dood ingaan, totdat het genoeg is. Als ik sterf, dan heb ik het volbracht. Dan kan ik ook uit die dood weer opstaan. Dan kan ik in plaats van de dood het leven ingaan. En dan kan ik in plaats van de dood die u verdient, het leven aan u geven. De Heer Jezus is niet met minder tevreden dan ons verlossen uit de dood. Hij is ook niet met minder tevreden dan het schenken van het leven. Hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijk leven. Gij hebt het hem gegeven. En toen Christus dat onvergankelijk leven gaf, toen ging hij uitdelen. En dat is de reden waarom ik hier sta. Omdat wij een zaligmaker hebben die het leven uitdeelt. Niet een dag leven. Niet 80 jaar leven. Niet een genoeglijk leven, gemakkelijk leven, maar eeuwig leven. Dit is het eeuwige leven dat zij u kennen. De enige waarachtige God. En Jezus Christus. Die gij gezonden hebt. Ja, wat doet u dan met dat woord? Onze laatste gedachte. Zij verstonden het woord niet. Ze begrijpen er niks van. Dat zie je elke keer weer gebeuren bij de discipelen. Als de Heer Jezus zegt, ik ga lijden, ik ga sterven. Dan zeggen de discipelen, dat kan toch niet? Niks daarvan. U bent onze koning. Het gaat misschien allemaal wel niet makkelijk, maar u moet naar Jeruzalem, u moet op de troon, en de Romeinen gaan weg, en dan zal de vrede in ons land wonen, en zal heel Israël God gaan dienen. Het moet niet naar beneden, het moet omhoog. Daarom zegt Petrus op een gegeven moment tegen de Heer Jezus, hoofdstuk 8, vers 32, dit zal u geen zins geschieden. Lijden, sterven, ik zal u wel tegenhouden. Nee, zegt de Heer Jezus. En dat zegt hij ook tegen ons. Dat kunnen wij ook helemaal niet plaatsen. Het wordt niet allemaal steeds mooier. En dat je zo de zaligheid binnengeleidt. Of dat zo de, nou ja, dat deze wereld steeds meer op het paradijs gaat lijken. En dan ineens is dat een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Nee. Het gaat de diepte in. Er moet een heleboel afgebroken worden. En dan zegt u misschien wel, ja, daar heb ik geen zin in. Nee, dat snap ik. Maar dat is de vraag niet. De vraag is niet of u het fijn vindt als de omstandigheden moeilijk worden. De vraag is of u graag daar bent waar Jezus bent. Waar Jezus is. De discipelen begrepen het niet. En wij herkennen dat. We hebben eigenlijk zo'n stomzinnig hart. Zo weinig verstand van God en goddelijke zaken. We hebben het zo nodig dat we elke keer weer naar God toe gaan. En dan zegt de Heer, leert u het me nou in mijn hoofd, maar vooral in mijn hart. En dat ik het ermee eens zal worden. Dat ik zal zeggen, Heer, de weg die u nou gaat is goed. De weg die u gaat met de wereld. De weg die u gaat met mijn leven. Als er ook in mij zoveel afgebroken moet worden. En als u dingen van me wegneemt waar ik zo van hield. En als het zo anders gaat dan ik gepland had. Geef dat ik buigen mag. Maar daar zit dan misschien wel de probleem. We begrijpen het niet. En we komen daarmee niet bij God. Het zou eigenlijk zo eenvoudig zijn, hè? Als je nou iets niet begrijpt, wat moet je dan doen? Dat zullen de kinderen ook wel weten. Als je op school iets niet begrijpt, wat moet je dan doen? Nou, dan steek je vinger op. En dan kijkt de meester of de juf. En dan zegt de juf of de meester, joh, wat is er? Zeg je, meester, ik begrijp het niet. Ik snap er niks van. Nou, zegt de juf, daar ben ik voor. Daarvoor zit je op school. Als je het al begreep, dan hoef je niet naar school. Jij begrijpt het niet, ik kom bij je. Dan ga ik het je uitleggen. Want dat is mooi. Ja, als je nou niet begrijpt, en je blijft maar een beetje op je schrift zitten kijken, of je begrijpt het niet, je gaat poppetjes tekenen. Ja, je snapt er toch helemaal niks van. Nou, dan begrijp je het een uur later nog niet. En dan begrijp je later wel dat er een heel laag cijfer op je rapport staat. Want je hebt het nooit gevraagd. En zo zijn we geestelijk vaak zo onverstandig. Dan begrijpen we niet wat er in de Bijbel staat. We begrijpen niet wat God met ons leven wil. We begrijpen van binnen en van buiten, snappen we een heleboel niet. En we gaan er niet mee naar God toe. We worden misschien wel boos op God. Of we denken, ik ga er niet meer over nadenken. Ik ga me gewoon leuke dingen doen. Ik vind alles toch veel te ingewikkeld. Dan zijn we eigenlijk een beetje zoals de discipelen. En misschien nog wel erger. Dat staat van discipelen ook. Ze verstonden het woord niet. En ze vreesden het hem te vragen. Misschien schaamden ze zich. Omdat ze dachten, nou, we zullen het wel moeten begrijpen. En dat heb je misschien op school ook wel eens. Dan voel je ook dom tegenover de andere kinderen. Die snappen het al lang. Die zijn maar aan het schrijven, jij snapt het niet. Nou, je zegt maar niks. Zullen andere kinderen wel denken. Misschien was dat zo bij de discipelen. Nou, als het goed is, zegt de meester dan wel of de juf, joh, je hoeft je echt niet te schamen hoor. Iedereen begrijpt wel eens iets niet. Maar in de kerk is dat zeker zo en bij God is dat zeker zo. Je moet je schamen als je denkt dat je alles wel snapt. En niemand hoeft zich te schamen als die komt vragen. De schaamte is geen reden om het niet te vragen. Waarom zouden we dat dan niet doen? Nou, misschien eigenlijk wel, omdat we helemaal geen zin hebben. Want we weten wel, wat God tegen ons gaat zeggen, dat bevalt ons niet zo. Kijken we liever een beetje weg. Al die dingen van God, ja. We weten het gewoon van tevoren, dat dat niet iets is wat ons zomaar past. Het ergste is misschien wel dat je daarom helemaal niet begint aan bekering. Je weet wel dat het nodig is. Je weet wel dat het goed is. Je hebt er gewoon geen zin in, dus je kijkt maar weg. Je doet maar net alsof er niks aan de hand is. Zo dwaas zijn wij. Maar je voelt dus aan, er is iets waarmee je tegen jezelf ingaat. Nou, dat had de discipelen goed aangevoeld. Als de Heer Jezus dan, nou ja, merkt dat zijn discipelen niks meer vragen, dan houdt hij hen intussen wel in de gaten. Ze stellen de Heer Jezus geen vragen meer, ze praten wel met elkaar. En hoe gaat dat dan? De Heer Jezus laat het eerst zo'n poosje gebeuren. Als ze dan door Galilea gegaan zijn, een hele poos met, heeft hij een onderwijs kunnen geven, dan komen ze eindelijk toch in Capernaum weer aan, hun vaste verblijfplaats. En als ze daar zijn, dan acht Jezus de tijd gekomen om aan hen te gaan vragen. Maar ik denk dat het altijd zo gaat, hè? Als wij geen vragen stellen aan God, gaat God ons wel vragen stellen aan u en aan jou. En de vraag dan, je kwam niet bij mij. Je stelde niet je vragen naar mij. Waar praat je dan wel over? Waar was je dan wel druk mee? Met andere dingen. Niet de dingen die passen bij de weg die God gaat, maar bij onze eigen weg. Bij een menselijke weg. En dan, nou ja, nog voor de laatste keer toch nog maar even een lijn met de achterliggende week. Waar komt het nu eigenlijk door? Donderdagnacht, die inval in de Oekraïne. Wie zijn schuld was dat? Van meneer Poetin? Nou, ik denk dat iedereen zal zeggen ja. Dat is toch een bijzondere man. Wat heeft Poetin? Poetin heeft een heel groot eergevoel. Of niet, denk ik. Ik kan niet zo heel goed in zijn hart kijken, maar laten we iets van zien. Ik denk dat meneer Poetin een heel groot eergevoel heeft. Eergevoel voor Rusland en eergevoel voor hemzelf. Maar is hij de enige met eergevoel? Of heeft misschien meneer Biden ook wel eergevoel? En ja, hoe heten al die grote mensen van de VN en de Europese Unie? Of ze nou Macron heten, of nou ja, maakt allemaal niet uit. Hebben die mensen ook eergevoel? Denk het wel, hè? En de NAVO, die wil groot worden, en Oekraïne mag er ook wel bij. Dat is ook eergevoel. Dus die grote mensen, die hebben allemaal heel groot eergevoel. Maar weet je, die grote mensen zijn allemaal gewone mensen. Die zijn een beetje mensen, ja, ze hebben heel wat meer verstand en geld en macht en netwerk dan wij. Maar het zijn eigenlijk mensen net als wij. Mensen met eergevoel. Het helemaal niet leuk vinden als een ander op de tenen trapt. Toch? En die helemaal niet willen buigen. En die helemaal niet zitten te wachten op de minste zijn. En op lijden. En op zichzelf voor een ander over hebben. En iets geven, in plaats van geven, we liever nemen. Dat is toch wat er in Oekraïne gebeurt. Dat is toch alleen maar in het groot. Wat er overal gebeurt. Wat er ook in mijn hart gebeurt. In uw hart. In het hart van de discipelen. Waarover zaten ze nou te discussiëren? Hebben ze net onderwijs van de Heer Jezus gehad? Waar ging het over? Wie de meeste was. Daar ging het over. Ze hadden een groot eergevoel. En als Jacobus de premier geweest was van Oekraïne. En Petrus die van Rusland. En Thomas die van Duitsland, noem maar op. Dan was er ook oorlog geweest. Maar ik zeg maar een beetje zo. Maar je snapt wel hoe dat werkt. Hè? Zo gaat dat. Wij maken van deze wereld, of anders maken van de kerk, of anders maken van, nou weet ik het welke omgeving, maken altijd weer oorlogsgebied. Zelfs christenen. En de Heere zegt, dan heb je er toch helemaal niks van begrepen. Daarom heb je mij zo nodig. Wat is zo wonderlijk, hè? Er zijn allemaal machtige mannen in deze wereld. Maar niemand van hen is ook maar een klein beetje zo machtig als Jezus Christus. De Heere der Heren en de Koning der Koningen. Die er ook vandaag boven staat. Alles wat er gebeurt in deze wereld, Hij is machtiger. En wat wonderlijk nou. Hij werd nederiger. Hij die hoger staat dan de Koning der Aarde. Hij werd nederiger dan de slaven van de aarde. En dan zegt hij tegen de discipelen, dat zouden jullie nu ook moeten hebben. Hoe kun je dat nou leren? Om echt jezelf ervoor over te hebben. Om niet meer zelf centraal te staan. Dat kan alleen door het offer van Christus. Dat kan alleen door te beginnen waar we mee begonnen zijn. Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten. Betekent ook dat je moet leren wat nu echt belangrijk is. Wat is nu echt belangrijk? Onze vrijheid? Onze voorspoed? Ons bezit? Onze gezondheid? Dat zijn allemaal van die dingen waar we zo voor kunnen strijden. Je hoeft maar zo het nieuws terug te kijken, te luisteren, te denken. Het is allemaal strijden voor onze vrijheid, voor onze gezondheid. En de Heer Jezus zegt, is dat nou alles? Ik wijs zomaar even op vers 43. Als uw hand u ergert, hou ze af. Je hand is niet het belangrijkste. En verder, je voet is niet het belangrijkste. Je oog is niet het belangrijkste. Maar het Koninkrijk van God. Het is u beter dan vers 43 nog verminkt tot het leven in te gaan. Dan de twee handen hebbende heen te gaan in de hel. Het onuitblusselijke vuur. Zegt de Heer Jezus. Kijk er zo naar. Leer nu eens wat echt belangrijk is. Het gaat in deze wereld om het leven. Het gaat in deze wereld om het geestelijke leven. Het gaat om het Koninkrijk van God. Dat is belangrijk in jouw hart en in uw hart, in mijn hart. Dat is belangrijk in deze wereld. Dat is dan belangrijk dat wij ook zoeken voor onze naasten. Het is niet alleen voor onszelf. Maar ook voor onze naasten het belangrijkste om tot het leven in te gaan. En daarom ging de Heer Jezus de dood in. Er is er één die elke seconde van zijn leven ermee bezet was. Je kunt beter het leven ingaan en alles op deze wereld missen. Dan alles op deze wereld hebben. En verloren gaan. En daarom laat ons het lijden van Christus recht betrachten. Amen.